139 vers 14, straks na de prediking. En die psalm spreekt van een weg, de weg ter zaligheid. Psalm 1 sprak zojuist van een weg, de levensweg van mensen. Onze tekst gebruikt dat woord ook. Hij kent de weg die bij mij is. Bekend Bijbels beeld voor ons leven. Wij zijn onderweg. Maar er zijn twee wegen waar je dan op kan lopen, zegt de Bijbel. Een brede weg of een smalle weg. En die plaat waar die twee wegen op staan en die je vroeger nog wel eens bij mensen zag hangen, van de brede en de smalle weg, als u zich dat herinnert en als de kinderen die plaat nog kennen, dan weet je, dat zijn eigenlijk twee wandelwegen. Er gebeurt wel van alles op die plaat, maar mensen lopen toch min of meer op hun gemak op die brede weg. En ook zo al wandelend zie je mensen op dat smalle pad verder komen. Maar je zou haast zeggen, tegenwoordig is de weg die wij allemaal afleggen meer te vergelijken met een parcours in een stadion of met een snelweg met asfalt dan met een wandelpad. Hoeveel komt er op ons af? En als u kans gehad hebt om terug te denken aan 2014, wat heeft de mens allemaal meegemaakt in 12 maanden? Wat hebben onze jongelui allemaal gedaan? Wat kwam er aan indrukken op je af vanuit het leven? Misschien via allerlei apparaten. Wij worden bestookt, gebombardeerd met zoveel dingen. Is er nog eens een moment om je te bezinnen op de vraag, op welke weg loop ik nou eigenlijk? Nou, vanavond is zo'n moment, gemeente. Vindt u dat niet een zegen? En vinden de jonge lui dat ook eigenlijk niet fijn, dat God nou toch nog van die momenten geeft? En dat doet hij vaak bij overgangen in ons leven. Dat hij je even de gelegenheid geeft om tot rust te komen, om na te denken. Ook de overgang van de ene week naar de andere week. Dan heb je zo'n zondag om onder het woord te gaan zitten. En nou is er een grotere overgang dan die van een weekwisseling. Nou is er een jaarwisseling. En iedereen vult dat in Sliedrecht op zijn eigen manier in. En er lopen mensen nou buiten en er zitten mensen aan tafel. En nou mag u en nou mag jij onder het woord zitten. En God zegt, mens, sta nou eens even stil. Hol nou niet eens door. Ga ook straks niet de nacht hollend in, op weg naar weet ik veel. Dan ga nou eerst eens nadenken. Hoe heb je nou geleefd in 2014? En als ik op de weg waarop ik loop nou eens stilsta en om me heen kijk, hoe sta ik dan precies tegenover God? Ben ik bezig om naar hem toe te lopen? Of ben ik nog steeds, zoals van nature elk mens, bezig om bij hem weg te lopen? En als ik straks het eind van de weg bereik, hoe zal ik dan letterlijk en figuurlijk voor God staan? Gemeente, dat zijn allemaal van die vragen die wij elkaar kunnen stellen als we Job 23 vers 10 gaan beluisteren. En als thema boven de prediking gezet, de levensweg in Gods licht bezien. Dan gaan we op drie personen letten, kinderen. Op Job, op jezelf en op Jezus. Anders was het vanavond weer geen preek geworden, begrijp je wel. Want we moeten altijd uitkomen bij de Heere Jezus. En dat kan ook via Job 23. Dus we gaan nadenken over de levensweg in Gods licht bezien. En we denken na over drie personen. Job, jezelf en Jezus. Gemeente, ook morgenochtend, als de Heer het geeft, hopen we net als vanavond dat boek Job voor ons te hebben. Dat aangrijpende en dat diepe boek waar een mens ootmoed van kan leren. Waarbij je je steeds kleiner gaat voelen als je leest wat daar allemaal in te lezen staat. Over lijden en over beproeving en over kastijding en over Gods hand in de dingen. Maar dat daarom juist het geloof van zo'n man als Job zo aangevochten wordt. Want die snapt er op een gegeven moment helemaal niks meer van. Maar ook het boek waarin je ziet dat wat God aan geloof in het leven van zijn kinderen geeft, daar kan een storm overheen gaan, daar kan tegenaan gebotst worden, daar kan de duivel bovenop springen. Maar dat ware geloof, zoals Job het trouwens ook in onze tekst straks zegt, dat komt als goud beproefd uit het vuur, want Gods werk houdt de Heere zelf in stand. En dat hoor je ook op sommige momenten er heerlijk uitkomen. Als Job zich toch in al zijn ellende aan de Heere blijft vastklampen. Dan kan hij soms van die hele aangrijpende dingen zeggen. Zoals, al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Of die jubel, waarvan je haast denkt, is het nou Oude Testament of Nieuwe Testament wat ik zit te lezen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job is en blijft toch door alles heen een mens die zich aan God vastklampt. Maar het is wel op de puinhopen. En als je hem daar ziet zitten op die puinhoop, dan leer je ook van de geschiedenis van Job dat je wel heel voorzichtig met dit soort dingen om moet gaan. Als het gaat dus om lijden en hoe God daarin dan zijn hand heeft. Dat merk je als je let op de mensen die Job komen bezoeken. In totaal 4 vrienden komen hem opzoeken op de mesthoop waar hij zichzelf zit te krabben met een potscherf. Aan het eind van Job duikt er zekere Elihu op. Maar dat is pas in hoofdstuk 32. In het begin gaat het vooral om 3 vrienden die samen op bezoek komen. Een zekere Elifas, Bildad en Zofar. En waarom komen ze bij hun vriend op de mesthoop? Job 2 zegt, ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. Maar van dat vertroosten is nou niet zo heel veel terechtgekomen, gemeente. En ik druk mij zwak uit. Job heeft meer last dan gemak van die 3 vrienden gehad. En hoe komt dat? Dan zeg ik het maar eens even heel simpel. Dat komt omdat deze 3 vrienden meer verstand van wiskunde hebben dan van pastoraat. Dat zijn mensen die op huisbezoek gaan met een rekenmachine. En die proberen op een hele logische manier de dingen te bekijken en zeggen, Job, volgens mij schort er wat aan jou. Want zoals dat nou allemaal met jou gaat, dat klopt natuurlijk niet. Ik zou het ook zo kunnen zeggen, gemeente. Die mannen, die gaan Job straks van allerlei onrechtvaardigheden beschuldigen, omdat ze niet weten wat wij wel weten. Ieder kind hier in de kerk weet natuurlijk wel dat dat boek Job in de hemel begint. En dat God en de duivel met elkaar over die Job gesproken hebben. En dat de duivel zegt, ik zal eens kijken of ik die Job zijn geloof kan afpakken. Maar dat erachter zit, weten die 3 mannen niet. En als iemand, gemeente, conclusies gaat trekken over dingen waar hij eigenlijk geen verstand van heeft. En waar hij veel te weinig van af weet, dan maakt hij altijd brokken. En zo gaat het met deze 3 ook. Ze kennen Job 1 niet. Dat de duivel hierachter zit en dat God de duivel ruimte gegeven heeft om Job aan te vallen. Ze weten er niks van. Ze kennen wel, gemeente. Ze kennen wel die psalm die u net hebt gezongen. Psalm 1. En het is in de verschillende toespraken die ze tegen Job houden, dat ze eigenlijk zeggen, Job, leg jouw leven nou eens even naast die psalm. Het is zo simpel, Job. Het is zo duidelijk. God zegent de rechtvaardigen. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. En gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Die stuift als kaf weg voor de wind. Dus Job, dat is wel heel pijnlijk dat we dat nou als vrienden tegen je moeten zeggen. Maar je hebt ons altijd een rat voor ogen gedraaid. Dat moeten we eigenlijk nou met z'n allen constateren en concluderen. Jij hebt altijd net gedaan alsof jij een rechtvaardige was. Dat hebben we altijd gedacht dat jij ook gelovig was. Maar als we zien wat God met jou doet, hoe die je alles afgepakt heeft en dat je alles kwijtgeraakt bent tot en met je eigen gezondheid. Ja, nou is er maar één conclusie mogelijk. Je hebt ons bedrogen, man. Je bent een goddeloze. Kom er maar mee voor de dag. En het is dan om beurten dat deze drie mannen het woord nemen en elk op hun manier hoofdstukken lang Job daarvan proberen te overtuigen. Job, hou nou eens op met spelen. Hou nou eens op met de schijn ophouden. Vertel het nou eens eerlijk, man. Wat heb je nou voor ergs gedaan waarom God je zo bezocht heeft? Inmiddels zijn ze allemaal twee keer aan het woord geweest. En in hoofdstuk 22 voor onze tekst is die Elifas voor de derde keer aan het woord. Nog eens een keer. En hij wordt in dat hoofdstuk 22 wel heel venijnig, gemeente. Ik hoop er morgen nog wel wat meer van te zeggen. Maar hij zegt niet alleen in het algemeen, Job, je bent vast een grote zondaar, maar zo kan dat niet. Maar hij gaat zelfs concrete voorbeelden noemen, wat Job volgens hem allemaal misdaan moet hebben. Waarom die zo gestraft wordt. En daar ligt natuurlijk al wel een les in, gemeente. Die kunnen we vanavond zomaar meenemen, zo'n les. Als u ook in contact komt met zieken, met leiders, met bedroefden, met rouwdragenden, dan moet je voorzichtig zijn. Zulke mensen zijn er in 2014 geweest, ook in onze gemeente. We hebben er kleine indruk van gekregen via de voorbeden. We hebben allemaal zo onze herinneringen. Er zijn mensen die nog steeds met veel moeite te maken hebben. En met al die moeite die nacht straks ingaan. En weten, morgen word ik wakker in een ander jaar. En dan zal die ziekte er ook nog zijn. En dan zal die lege plek er ook nog zijn. En dan zal die moeite in mijn gezin er ook nog zijn. Of misschien moet je zeggen, dan ben ik bang dat die geestelijke vragen waar ik vanavond mee zit, dat ik daar ook 2015 mee inga. Het is een zegen, gemeente, en dat is in onze gemeente ook gelukkig in dit jaar zo geweest, dat je dan met elkaar mee mag leven en ook wel eens als vrienden bij elkaar op bezoek mag gaan, als broeders, als zusters. Maar wat moet een mens voorzichtig zijn? Soms denk je, het is soms wel eens beter als een mens echt in diepe nood zit en in grote strijd, dat je dan maar alleen maar doet wat de vrienden in Job 2 nog deden. En waren ze dat maar blijven doen. Er alleen maar bij zitten en voor de rest je mond houden. Nou, het is voor Job een extra beproeving geweest dat die drie hun mond niet gehouden hebben. En ik vind het een wonder, gemeente, dat Job ook in onze tekst, in hoofdstuk 23, nog steeds de moed heeft en de kracht heeft om nog wat terug te zeggen tegen deze mannen. Want dat is toch wel loodzwaar geweest. Ik hoef dat allemaal niet op te noemen, wat die man meegemaakt heeft, wat hij kwijtgeraakt is. De kinderen weten het wel. Is alles kwijtgeraakt. Maar ja, weet je wat nou het allerergste voor Job is geweest? Dat zegt hij in dit hoofdstuk, zegt hij dat. En dat hoor je zieken wel eens vaker op een ziekbed zeggen. En dat hoor je mensen die in de problemen zitten wel eens vaker zeggen. Dominee, was het alleen die ziekte maar? En was het alleen dat probleem maar? Maar die geestelijke nood, gemeente, dat kan zwaar op een ziel drukken. Als je nou gaat meemaken en die tekst woorden die zijn voor ons toch wel bekend, nietwaar? Wat er in vers 8 en in vers 9 staat. Van welke kant je ook opkijkt, van voren, van achteren, links en rechts. In de grondtekst staan eigenlijk woorden die wij zouden kunnen vertalen met de vier windstreken. Kijk ik naar het oosten, kijk ik naar het noorden, naar het zuiden, achter me naar het westen. Waar ik ook kijk, maar ik ben God kwijt. Ik kan de hand van God in dit alles niet begrijpen. Ik doorzie de weg die de Heere met me gaat ook niet in dit lijden. Job moet het eerlijk zeggen, mensen, ik heb het van God verwacht. En dat doe ik nog maar. Begrijpen doe ik hem niet en zien doe ik hem niet. Ik zie zijn weg met mijn leven niet, zijn bedoeling in dit alles. Ik zie het niet, het is duisternis. Dan moet u eens letten op het allereerste woordje van onze tekst. Het heeft mij een paar minuten gekost om er te komen. Maar je moet eerst in zo'n tekst zitten om te zien wat er nou eigenlijk staat. Wat is het allereerste woordje van vers 10? Doch. En dat is een toch wel belangrijke les, gemeente, die ik u ook vanavond graag wil meegeven. Dat is nou een eerste signaal in onze tekst dat deze man inderdaad het ware geloof kent. Kun je dat aan vier letters horen, dominee? Kun je dat aan zo'n klein woordje allemaal merken dat iemand een kind van God is en dat hij waar zaligmakend geloof heeft? Ja, want geloof zit soms in hele kleine dingen. Het geloof zegt op de cruciale momenten van het leven: en toch. Of zoals het hier staat, doch. Of zoals het heel simpel is, maar. Nochtans. Dat doet Joppe hier in onze tekst. Dat deed hij dus ook in een van die belijdenissen die ik u net al noemde. Al zou hij mij doden, zal ik toch op hem hopen. Hij is daarin een geestelijk familielid van de psalmdichter. Die zegt: Heere, als u de ongerechtigheid gaat in rekening brengen en gadeslaan, al mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor u niet bestaan. Maar bij u is vergeving. Geestelijke familie van Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou het werk van de wijnstok liegen, al zou er geen rund in de stalling wezen, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Dat is waar geloof, gemeente. Farizeeërs zeggen heel vaak dus. Moet je maar eens over nadenken. De vrienden van Job zeggen het ook. Job, jij wordt gestraft. God straft zondaars. Dus, jij bent ook een zondaar. Jij bent ook een goddeloze. Anders klopt de som niet, snapt u wel? Mensen als Job zeggen niet dus, maar die zeggen doch. Geloven is altijd geloven ondanks alles. En ik hoop dat er heel veel vanavond hier zijn die weten wat dat betekent. Ondanks wat ik zie, ondanks wat ik voel, ondanks wat ik gedaan heb, ook in 2014, wat ik gezegd heb, gedacht heb, gedroomd heb, wat ik verdiend heb, doch hij. Dat is geloof. Maar het levert in dit geval wel een heel bijzondere belijdenis op, vindt u niet? Job zegt: weet je wat nou mijn troost is? Kijk, ik ken de weg van God momenteel niet. Ik kan het niet overzien, ik kan het niet begrijpen. Ik loop er wel op, maar ik snap niet waarom ik erop loop. Maar weet je wat nou mijn troost is? terwijl ik zijn weg niet ken, kent hij wel de weg die bij mij is. En bij weg mag je dan ook denken aan mijn hele leven. Mijn handel en mijn wandel. Zoals het in Psalm 139 staat. Mijn zitten en mijn opstaan. God ziet het allemaal. Maar dan is Job in die zin ook een vriend van David. Dat hij niet alleen maar zegt, de Heere weet ervan. Maar hij zegt ook wat u straks aan het eind van de preek gaat zeggen. Heere, wilt u die weg van mij dan ook niet alleen maar zien, maar mij ook leren wat ik nodig heb, door mij te doorgronden. Heere, laat ik ook mogen zien hoe het zit. En als ik verkeerd zit, als het dan niet goed is, beproeft u mij dan, stel me maar op de proef, maar dat er mag gebeuren wat aan het eind van onze tekst staat. Dat ik dan straks er als goud uit zal komen. Als er een schadelijke weg is, zegt Psalm 139. Wilt u me daar dan aan ontdekken en leid mij op de eeuwige weg. Nou, Job heeft daar bij voorbaat al vertrouwen in. Dat als God hem dan gaat beproeven, dat hij er dan als goud uit zal komen. Want Job is ervan overtuigd, die vrienden hebben het niet bij het rechte eind. Ze beschuldigen me van alles en nog wat. Maar ik weet, in deze zaak sta ik recht. Beetje moeilijk woord misschien voor onze jongeren, maar ik wil dat woord toch gebruiken, omdat ik er straks nog op terugkom. Job heeft, wat we dan vroeger zeiden, zaakgerechtigheid in een bepaalde zaak, in die rechtszaak tegen zijn vrienden, weet Job voor Gods aangezicht, ik sta in mijn recht. Ja, wat dat betreft, gemeente, hebben we even voldoende over Job gehoord. Er viel al wel heel wat te leren uit wat we zagen en hoorden. Maar ik vind het eigenlijk hoog tijd om naar dat tweede te gaan. Niet alleen maar over Job na te denken, maar ook, jongens en meisjes, wat was het tweede ook weer? Over jezelf. Wij hebben allemaal, en dat geldt dus lang niet van iedereen met wie we dit jaar begonnen, wij hebben allemaal de oudejaarsavond bereikt. Maar we zijn via heel verschillende wegen allemaal op deze avond terechtgekomen. Je zou daar eens zo 10 mensen over moeten kunnen interviewen. Wat was uw route naar deze avond? Wat was jouw pad voordat je hier kwam? Mensen die mooie resultaten hebben gezien op hun werk, schoolwerk of hun werk in een of ander bedrijf. Die met dankbaarheid het eind van het jaar terugblikken. Zoveel van de Heere gehad, zoveel gunsten genoten, dingen van hem gekregen, of misschien wel iemand van hem gekregen, een partner, of een kind, of een kleinkind. En het allergrootste is natuurlijk, gemeente, en daar zou ik ook wel sommige mensen voor kunnen vragen, vertel eens, wat heeft God je doen ondervinden in dit jaar? In dit kerkgebouw of in andere kerkgebouwen. Wat heeft hij gedaan aan je geest? Wat ben jij dankbaar voor? Dat je voor het eerst of opnieuw zicht mocht krijgen op het evangelie. Dat je de Heere Jezus hebt mogen omhelzen. Dat je hebt gemerkt in je leven, de Heilige Geest is met me bezig. Die heeft me dingen geleerd. Het kan ook zijn dat je op een heel andere manier hier terechtgekomen bent. 2014. Het jaar van de verliezen, dominee. Niet alleen in het algemeen, want er waren zoveel rampen in de wereld. Zoveel mensen die hebben gehuild. Van de week weer mensen erbij. Een vliegtuig en zoveel rampen. Maar nou is dat leed heel dichtbij gekomen, zegt iemand vanavond. Want ik heb mijn man weggebracht. Ik heb mijn moeder moeten begraven. Mijn opa of mijn oma. Of andere dingen die dit jaar hebben overschaduwd. Ziekte, zorgen, werkeloosheid, huwelijksproblemen, opvoedingsproblemen. Of misschien zegt u wel, dominee, mijn naam staat in dat hoofdstuk van vanavond, want ga ik voorwaarts, zo is die er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Ik ben elke keer wel met verlangen naar de kerk gekomen. Heer, zou er wat voor me bij zijn, maar altijd weer had ik het gevoel, ik sta er nog steeds buiten. Nou, wat onze weg op weg hierheen geweest is, of u het nou allemaal kan thuisbrengen, of u er blij van wordt, of dat u met Job op de puinhoop zit. Het is toch wel een hele grote zegen, als je mag zeggen wat hij in onze tekst zegt. Daar wilde ik nou eens even heel persoonlijk, gemeente, met u over praten. Zomaar, ik had het aan het begin van de preek over bezinning, wanneer heeft de mens nou eens tijd voor bezinning? Nou, vanavond hebben we daar eens even tijd voor. Mag ik daar eens met u over praten? Bijvoorbeeld over dat woordje weg. En dan even heel persoonlijk uw weg, jouw weg. God kent uw weg. Of je dat nou Job nazegt of niet, maar het is toch waar. God kent ook jouw weg. De weg hierheen vanavond. Ook de weg vanuit dit kerkgebouw straks de nacht in. God weet al wat je van plan bent. Ben je er blij mee dat hij het weet? Vind je dat fijn dat je zegt, hij kent de weg die bij mij is? Vind je dat vervelend? De grote schepper aller dingen ziet ook mijn gedrag. Trouwens, God kent onze weg, maar ken je zelf eigenlijk wel de weg waarop je loopt? Dat is ook een goede vraag om eens even over na te denken. Waarheen gaat die weg nou eigenlijk van u? Waarheen is de reis? Als iemand met het openbaar vervoer gaat, is dat de allereerste vraag die hij stelt als hij op het bord kijkt bij de bushalte. Of als hij de bus ingaat en dan gaat met de chauffeur praten. Waar gaat de reis heen? Als je de trein stapt of in het vliegtuig of in het schip gaat. En nou is het zo dwaas, kinderen. Als mensen van Sliedrecht naar Dordrecht moeten, willen ze precies weten welke trein ze hebben. Als ze naar vakantie gaan, dan willen ze precies het goede vliegtuig hebben. En op reis naar de eeuwigheid zijn er zoveel mensen die interesseert het helemaal niet waar ze heen gaan. Interesseert het jou wel? En weet je het ook waar de reis heen is? God kent je weg, zegt Job. Maar ken jij hem ook? Want het zou toch wel heel dom zijn om op de Bonnefoy, zoals iemand wel op vakantie kan gaan, maar om zo naar de eeuwigheid onderweg te zijn. Hoe zit het nou? Ik vraag het heel persoonlijk. Bracht 2014 je nou dichter bij de Heere? Of ben je verder weggezworven? En vanavond hebben we nog tijd om er samen over te praten. Maar dat blijft niet zo. Daarom moet hij wel een antwoord krijgen. Nou, dan is het toch al een hele zegen als je mag zeggen wat Job zegt. God weet van mijn weg af. Hij ziet mijn hele leven en ik ben er nog dankbaar voor ook. Dat ik niet voor eigen risico hoef te reizen. Maar er kijkt iemand mee. Vanuit de hoge hemel kijkt hij mee. Maar het is een nog grotere zegen, gemeente. Maar soms blijven mensen daarbij staan. Daar blijven ze dan in steken. God weet er vanaf, zeggen ze. Ja, maar om nou ook te mogen zeggen, God en ik weten samen waar de reis naartoe gaat. Die eeuwige weg, die weg ter zaligheid waar straks van gezongen wordt. En of je dat nou in 2014 hebt leren kennen of al veel eerder. Maar dat is de grootste zegen. Te weten waar de reis heen is. Gemeente, Al komt er dan nog zoveel over je levensschip heen. Al zou het zelfs zoveel zijn als wat Job mee heeft moeten maken. Maar ik geloof niet dat er vandaag iemand zou kunnen zeggen. En dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Maar u hoort toch wel aan de stem van deze man. Dat hem dat zelfs tot en met op de mestvaart rust geeft. Kalme zekerheid. Ook oog in oog met Elifas. Die zegt, Job, je deugt niet. Hij kent de weg die bij mij is. En ik moest denken aan wat ik vroeger op dat grote schilderij heb zien staan in de oude visafslag van Urk. Een schilderij van vele meters in omvang waar een schip midden in een storm was afgebeeld. Het was donker geworden, verweerd door de jaren heen en daaronder stond die spreuk, die Latijnse spreuk, die meen ik ook de lijfspreuk van Willem van Oranje geweest is. Se vis tranquillus in undis. Rustig te midden van de woedende baren. Nou, dat is ook de levensspreuk van Job. Terwijl van alles over je heen komt en je weet niet wat er allemaal nog meer zal komen. En zelfs je vrienden maken het je nog moeilijk. Ze worden aanklagers en ze zeggen, Job, speel toch geen toneelspel. Om dan te mogen zeggen, hij kent de weg die bij mij is. Of zoals Paulus het later zou zeggen. Maar die mij oordeelt, is God. Ja, wat dat oordelen door God betreft, dat God je dan gaat onderzoeken. En zoals Job het hier zegt, gaat beproeven, daar wil ik het ook even met u over hebben. Want dat zou ook iets kunnen zeggen over hoe je er vanavond geestelijk aan toe bent aan het eind van dit oude jaar. Job, die weet niet alleen dat God hem kent en dat God hem ziet, maar die legt halverwege dit vers ook heel bewust zijn hart voor God open. En hij zegt, heren, kijk maar. Mijn vrienden kunnen niet in mijn hart kijken, hen kan ik niet overtuigen, maar u mag kijken. Hartenkenner, zielenkenner, hij beproeve mij, zegt Job. En gelooft u ook niet dat dat vrucht is van het werk van de Heilige Geest in een mensenleven? Als die geest werkt, wordt een mens eerlijk. Want de geest roept een mens uit het donker waar die zich verstopt en hij brengt hem in het licht. En dat is heel wonderlijk. Dan ga je verlangen naar dingen waar je vroeger een hekel aan had. Dan ga je dingen opzoeken die je vroeger ontliep. Vroeger wou je niet bekeken worden en onderzocht worden en dan hield je je hart het liefste stijf dicht. Nou, dan mocht niemand kijken wat erin zat, zeker God niet. En dan ga je vragen, heren, beproef me maar. Want als ik mijn eigen hart bekijk, arglistig is het hart. Ik weet soms zelf niet wat erin zit. Maar als u nou kijkt, en dan is het zo bijzonder gemeente, dan mag dus deze Job, terwijl hij zijn hart openlegt voor God, mag hij de uitkomst van dat onderzoek al vertrouwend tegemoet zien. Heren, ik zal er toch als goud uitkomen. Nogmaals, dat is die zaakgerechtigheid van deze man. Hij staat in deze zaak recht. En ik zou zeggen, dat is toch ook een kant van het geestelijke leven, gemeente. Als we het dit afgelopen jaar over het geestelijk leven hebben gehad, hebben we er allerlei kanten van beschilderd. We hebben het ook gehad over de strijd die een mens te voeren heeft tegen zichzelf. Over de oude mens, het vlees dat gekruisigd moet worden. En dat is een heel proces, dat kan jaren duren, tot op het sterfbed aan toe. Maar iemand die eerlijk gemaakt is voor God, die mag ook wel eens zingen, Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. En als we dat eerlijk gemaakte leven voor de Heere nog niet kennen, gemeente. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je zegt, dominee, hoe verder de preek komt, hoe vreemder het weer wordt. Ik heb in het begin wel geprobeerd mee te luisteren, maar het wordt nou ook weer elke keer zo moeilijk. En er worden dingen gezegd die begrijp ik helemaal niet. Als je dat nou echt nog niet kent, dat oprecht wandelen voor het aangezicht van God. Want dat is het vrezen van de Heere, oprecht wandelen voor zijn aangezicht. Onder zijn ogen je levensweg gaan en God mag meekijken. En lust hebben in wat hij zegt. Ja, je hebt strijd genoeg hoor. En je hebt je zonden, je hebt je afmakingen. Maar ten diepste heb je er lust in. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En je steekt je vinger op. Ik heb lust gekregen om de Heere te vrezen. Ondanks alles. Dan heb je het weer. Ondanks alles. Maar dat is op het diepst van mijn hart door God zelf neergelegd. Gemeente, dat werpt vruchten af, zegt onze tekst. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen naar geen hinderpaal zich stoten. Wat een rust, te midden van zoveel aanvallen. Ik wilde ook nog even met u hebben over dat ware geloof. Dat eerste woordje van onze tekst, gemeente. Want dat is zo ontzaggelijk belangrijk. Je mag heel de preek vergeten, kinderen. Je mag alles vergeten als je de eerste vier letters van de tekst maar onthoudt. En dan vanavond aan de Heere vragen, Heere, wilt u me dat leren? Het geloof dat ondanks alles zegt, doch hij. Maar God. Ik heb voorbeelden uit de Bijbel genoemd. Ik wil u ook toch graag nog dat prachtige voorbeeld uit de catechismus noemen. En daar komt dat geloof ook openbaar. Dat geloof waardoor een mens rechtvaardig wordt gesteld voor God. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Alleen door een ware geloof in Jezus Christus. Hoe dan? Dat zal ik je vertellen. Al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd heb en geen van die gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat nochtans God uit loutere genade mij de volkomen gerechtigheid en genoegdoening van Christus schenkt en toerekent. Zo volkomen. Als had ik zelf nooit zonde gekend of gedaan. Ja, al had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat gemeente. Doch hij, nochtans, God kent u die taal persoonlijk. Weet jij daar wat van? Ondanks alles, je op God werpen. Op Jezus. Kijk, nou kom ik als vanzelf bij die derde persoon. Ja, want we zouden het ook nog over de Heere Jezus hebben. En dan zeg ik om te beginnen maar, gemeente, want dat zou een vraag kunnen zijn bij iemand vanavond. Als je nou die tekst zo leest, en je leest hem heel goed, dan zeg je, ja, kent Job dat nou eigenlijk wel, dominee, wat u nou ons vertelt? Hè? Want u zegt, het gaat in het geloof erom dat je ondanks alles, ook alles van jezelf, dat je op God laat vallen. Op de genade van God vertrouwt. Op Jezus en zijn gerechtigheid gaat hopen. Nou, is dat nou bij Job ook zo? Want dat klinkt toch eigenlijk wel erg zelfverzekerd. Laat God mij maar beproeven en ik zal er als goud uitkomen. Dat klinkt wel heel erg zelfverzekerd. Maar dan kom ik terug op dat moeilijke woord wat ik net gebruikte. En wat ik dan toch maar wil gebruiken. Want anders kom je daar niet uit. Wij moeten heel goed onderscheid maken tussen wat ik genoemd heb. Zaakgerechtigheid. En persoonsgerechtigheid. Sta je nou in een bepaalde zaak recht? Dat je eerlijk kan zeggen, ik heb het niet gedaan. Ik heb juist gehandeld. Ik heb niet gezondigd. In deze zaak waar ik van beschuldigd word, God is mijn getuige. Daarvan ben ik helemaal onschuldig. Dat mag Job hier zeggen. Maar om nou te zeggen dat je als persoon voor God recht staat. Kijk, dat kon Job ook niet zeggen, gemeente. Dat kan niemand van de mensenkinderen zeggen. Maar dat komt niet openbaar zolang Job met die vrienden praat. Zolang die met Zofar en Bildad en Elifas aan het discussiëren is, gaat het over die zaak waar ze hem van beschuldigen. Job, kom ermee voor de dag. Maar ik heb niks om mee voor de dag te komen, zegt Job. Maar anders wordt het dan, als straks aan het eind van het Bijbelboek, God zelf gaat verschijnen. Weet u wat er nou gebeurt, gemeente, als aan het eind van dit Bijbelboek God erbij komt? Dan blijkt iedereen ongelijk te hebben. Kan dat ook nog, dominee? Want er is toch altijd eentje die gelijk heeft. Als God komt, gemeente, is er maar één rechtvaardig. En ik hoop eigenlijk, ja, dat hoop ik echt, dat het niet tot uw sterfdag hoeft te duren voordat u daarachter komt. Maar dat u dat al weet, of dat u het vanavond nog te weten komt. Als er een ontmoeting is met God, is er maar één die gelijk heeft. En we moesten dat eigenlijk wat vaker bedenken, ook als we discussies hebben, als er conflicten zijn, als er langdurige ruzies zijn. Als we straks voor Gods rechterstoel staan, gemeente, heeft er maar één gelijk. En daar heeft Job ook amen op moeten zeggen. Nogmaals, zolang die nog met die vrienden aan het redetwisten is over zijn situatie, dan komt dat niet boven water. Maar straks komt er een moment, helemaal aan het eind van het Bijbelboek, dan komt God zelf op bezoek. En dan blijken de vrienden het verkeerd gezien te hebben. En dan moet Job voor die vrienden offers gaan brengen, want ze hebben zwaar gezondigd met alles wat ze hebben gezegd over Job en over de God van Job. Maar dan blijft er van Job ook niks anders over dan een arme zondaar. Met zijn zaak gerechtigheid. Toch een arme zondaar. Waar staat dat? In Job 42. Met het gehoor des oors had ik van u gehoord, Heere. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Wat blijft er van een mens over, gemeente, als die God op bezoek krijgt? Wat blijft er van een mens over aan het eind van een jaar, als die in een laatste dienst oog in oog staat met zijn schepper en God zegt: zullen we jouw weg ook eens bekijken? Zullen we jouw weg eens beproeven? Hoe was het nou met je? Hoe is het nou met je? Hoe zal het aflopen met je? Wat blijft er van de mens over, gemeente? Al mag die genade kennen, maar dan buigt hij nog in het stof. Want ik moet meer hebben dan zaakgerechtigheid, weet u dat? Het is mooi als je in een bepaalde kwestie kunt zeggen: het is niet waar en ik heb het niet gedaan en ik ben rechtvaardig geweest en ik heb niet gezondigd. Maar daarmee kun je niet sterven. Met eigen gerechtigheden kan een mens niet voor God verschijnen. Ik moet een hogere gerechtigheid hebben. Ik moet borggerechtigheid hebben. En zo kwam ik bij die derde naam uit. Want die borg is er. Ik heb hem u heel veel keren verkondigd dit jaar. En ik doe het u met liefde nog één keer. Jezus. Weet je wie Jezus is, jongens en meisjes? Dat is de enige die met recht kon zeggen wat er in Job 23 staat. God kent de weg die bij mij is. Hij beproeve mij. Ik zal er als goud uitkomen. En wat daarna staat ook. Want vers 11 slaat ook ten diepste alleen op de Heer Jezus, gemeente. Aan zijn gang heeft mijn voet vastgehouden. Zijn weg heb ik bewaard en ik ben niet afgeweken. En weet je wat nou borg gerechtigheid is? Dat heeft te maken met wat ervoor stond. Ondanks het feit dat Jezus in alle opzichten recht voor God stond en altijd zijn weg bewandeld heeft, kwam er toch een moment toen vers 8 en 9 waar werden. Ziet u het kruis voor u? Ziet u het donker worden? Veel donkerder dan nu buiten in de straten van Sliedrecht. Aardedonker. Buitenste duisternis. En toen heeft de Heere Jezus het ook gemerkt. Dieper dan Job ooit heeft kunnen vermoeden. Ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. Maar in die weg, gemeente, in die buitenste duisternis die hij niet verdiend had, heeft hij het licht, de vrede, de verzoening aangebracht, die ons ook vanavond nog verkondigd wordt. En ik zei al, we hebben elkaar heel wat keren in 2014 op deze plaats ontmoet. Zou u er nog wat van terug kunnen halen? Van de preken waarin de Heere Jezus op ons afkwam. Zijn er nog mensen die nog iets weten van de preken over Matteüs 13? Gelijkenissen van het Koninkrijk. De preken over het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17. De preken over 1 Johannes. Over de tabernakel. De advents- en de kerstpreken, de leerdiensten. Mag ik nou eens vragen, wat heeft het u nou gedaan? Wat heeft het met uw weg gedaan? Heeft het u vooruit geholpen? Of bent u verder gegaan met dwalen? Ook deze keer mag ik u de weg nog wijzen. Dat is niet de weg die bij u is. God kent hem wel. Maar dat is niet waarom u zalig wordt. Vanwege wat u meemaakt in het leven. Er is één weg. Die tot het eeuwige leven leidt. De weg ter zaligheid. Dat is een persoon. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven, zegt Jezus. Gunnend, duidelijk, nodigend en ook ernstig. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen.